Goedemorgen. Als ik het wel heb, heb ik nu aan de lijn hoogleraar Matthias de Smet uit België. Goedemorgen.
Ja, professor Matthias de Smet, ja, dat klopt, ja.
Ja. We zullen het even hebben over psychologische principes die ten grondslag liggen aan de acceptatie van de coronamaatregelen. En hoe je kunt omgaan met groepsdruk. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, ik kan er iets over vertellen, ja. Dus ik ben eigenlijk van opleiding zowel klinisch psycholoog als statisticus. Ik heb een master in de statistiek gehaald naast mijn master in de psychologie.
Ja, ja.
En van in het begin van de crisis viel het mij op dat eigenlijk vanuit wetenschappelijk statistisch oogpunt veel van de aannames die gemaakt werden in de media niet klopten en dat die grondig verkeerd waren. Plus ook dat de aandacht, het aandachtsveld in deze crisis heel sterk vernauwd was. Ik zal daar een voorbeeld van geven. Er was bijzonder veel aandacht voor de slachtoffers die het coronavirus maakten, maar er was nauwelijks aandacht voor de slachtoffers die door de maatregelen zelf vielen. Zoals mensen die zelfmoord plegen door psychologische stress ten gevolge van de maatregelen, de duizenden, zo niet miljoenen mensen die aan honger zouden komen te overlijden door ontwrichting van de economie in derde wereldlanden. Ja. Enzovoort. Die slachtoffers maakten op een of andere manier geen indruk, wekten ook geen empathie op, werden niet onder de aandacht gebracht, talden precies niet mee. Hè.
Juist.
Ja,
gaat u door.
Ja, wel op basis daarvan. Mijn eerste interesse in de crisis was vooral wetenschappelijk statistisch van aard, maar daarna eigenlijk door het opmerken dat er toch wel heel sterke vervormingen aanwezig waren in de beeldvorming, ben ik naar mijn andere wetenschapstak overgeschakeld en ben ik mij meer en meer gaan bezighouden met de vraag welke psychologisch-maatschappelijke processen er spelen in deze crisis. Aha. En zo kwam ik inderdaad uit bij het fenomeen van de massavorming. Massavorming is een psychologisch-maatschappelijk fenomeen dat ervoor zorgt dat men de meest absurde oordelen en veronderstellingen voor waar aanneemt en er ook naar gaat leven. Is eigenlijk iets dat in de eerste helft van de 20e eeuw geobserveerd werd, het fenomeen massavorming dan, geobserveerd werd op een enorm grote schaal in onder het Stalinisme in Rusland en onder het nazisme in Duitsland, waar mensen ook ertoe kwamen om de meest absurde wetenschappelijke theorieën, het zij over de superioriteit van het proletariaat ten aanzien van de aristocratie, het zij de superioriteit van het Arische ras over alle andere rassen. En dus mensen namen daarvan alle soorten absurde veronderstellingen die onderbouwd werden stelselmatig met de meest absurde statistieken en grafieken. Mensen namen dat allemaal zomaar voor waar aan onder invloed van het fenomeen van groepsdruk of massavorm.
Daar gaat het dus eigenlijk ook een beetje om, hè?
Het ondergaan
van die groepsdruk.
Inderdaad. Daar heb ik al wat over geschreven, ook een aantal interviews over gegeven.
Ja, maar dus, u belicht ook welk onderliggend maatschappelijk probleem ligt aan de massavorming.
Ja, inderdaad. Dus massavorming treedt niet overal of zomaar op. Het treedt alleen op als er zeer specifieke voorwaarden of zeer specifieke kenmerken aanwezig zijn in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld een verval, een gebrek aan sociale band. Als mensen zich sociaal geïsoleerd, eenzaam gaan voelen, worden ze typisch gevoelig aan massavorming. Als ze veel angst en onbehagen ervaren dat ze aan niets kunnen koppelen, dat onbestemd in hen aanwezig is, als ze een gebrek aan zinverlening ervaren en als ze veel onderliggende frustratie en agressie voelen. En dat zijn de voorwaarden waaronder massavorming zeer gemakkelijk tot stand komt.
Aha.
Wat gebeurt er dan precies? Als die voorwaarden aanwezig zijn, dan volstaat het vaak dat iemand in de publieke ruimte via de media een verhaal lanceert dat een object van angst naar voren schuift. En een strategie om met dat object van angst om te gaan, bijvoorbeeld een virus en een bepaalde strategie om ermee om te gaan, opdat alle angst zich in één klap zou koppelen. Alle angst die sowieso al aanwezig was in de maatschappij, en die was massaal aanwezig. In België werden er 300 miljoen dosissen antidepressiva voorgeschreven, waren er epidemieën van burn-out, massale angststoornissen, een veralgemeend gevoel van zinloosheid op het niveau van het werk, een radicaal verval van de sociale banden. Die voorwaarden waren vervuild voor de coronacrisis, in die mate dat grote bedrijven en universiteiten en zo instituten nauwelijks nog functioneerden. Dus onder die voorwaarden, als er dan een verhaal gelanceerd wordt in de media, dat een object van angst naar voren schuift, bijvoorbeeld een virus en een set maatregelen om daarmee om te gaan, dan wordt dat vaak een enorm succesverhaal, om het wat ironisch uit te drukken. Ja. Dat wil zeggen, alle angst koppelt zich aan dat object dat in het verhaal naar voren geschoven wordt, en mensen gaan dan een soort heroïsche gezamenlijke strijd aan op dat object van angst, en iedereen die met dat object van angst lijkt te sympathiseren of die niet meedoet, die niet meegaat in het verhaal, men gaat een heroïsche strijd aan tegen dat object van angst en al die andere mensen die niet meedoen in het verhaal, en zo hervindt de maatschappij, zo realiseert ze een soort psychologische winst die eruit bestaat, dat alle angst die vroeger onbestemd en oncontroleerbaar aanwezig was, nu wel gekoppeld wordt aan een vast object en wel controleerbaar wordt in de strijd met het object. En men realiseert ook een nieuwe vorm van sociale band in de gemeenschappelijke strijd. En men realiseert een nieuwe vorm van zinvolheid. Dus door het leven krijgt plots precies zin in de strijd tegen het object. Plus, men kan ook alle frustratie en agressie afwerken op in de strijd en in het bekritiseren en een stukje ook marginaliseren van de mensen die niet meedoen in de strijd. Dat is ongeveer het mechanisme dat er speelt. En dat leidt tot een enorm sterk psychologisch effect, waarbij alle aandacht gericht wordt op dat enge aspect van het leven, dat object van de angst en de strijd ertegen. Een effect dat eigenlijk vergelijkbaar is met het effect van hypnose. Hypnose? Niet zomaar vergelijkbaar. De meeste auteurs, zoals Gustave Le Bon, Freud, McDougall, Kanders Nocanetti, zegden allemaal, massavorming is een vorm van hypnose. Ja. En dat betekent dat de aandacht zo sterk vernauwd wordt, dat men radicaal niet meer opmerkt wat er gebeurt buiten dat aandachtsveld. Bijvoorbeeld, in die toestand kan men mensen alles afnemen. Men merkt het psychologisch niet op. Dat is net hetzelfde bij hypnose. Hypnose focust de aandacht, de hypnotiseur richt de aandacht op een bepaald aspect van de werkelijkheid, en vervolgens kan men daarbuiten, buiten dat vernauwde aandachtsveld, alles doen. Tot zelfs in de persoon zijn vlees snijden, hij zal het niet opmerken. Hè. Vandaar de operaties onder hypnose die gebeuren. Je kan perfect iemand opereren door via een hypnotische procedure zijn aandacht op een aangenaam aspect van de werkelijkheid te leiden. Je kan iemand perfect opereren, en dat kan zelfs over zeer zware operaties gaan. Daar zijn documentaires van beschikbaar die dat zeer mooi tonen. Ja. Exact hetzelfde zie je gebeuren maar door massavorming.
Daardoor wordt dus de ratio vertroebeld.
Ja, hij wordt beperkt. Hè. De ratio wordt enorm beperkt in zijn vermogen, omdat de ratio kan alleen maar werken met datgene waar men besef van heeft, waar men de aandacht kan oprichten. En precies als dat aandachtsveld enorm vernauwd is, heeft het verstand geen effect meer op de waarneming. Hè? Omdat er gewoon geen ruime waarneming beschikbaar is. Wat ook verklaart dat onder massavorming zeer, zeer intelligente mensen meestal zeer, zeer onverstandige dingen gaan doen. En dat is een zeer opmerkelijk iets. En dat altijd dat van in het begin van de psychologische bestudering van massavorming beschreven werd. Dat de meest intelligente mensen worden totaal rationeel onvermogend onder invloed van het fenomeen van massavorming. Ja,
ja. Nou, je hebt al veel verteld en het lijkt mij ontzettend goed om dat dus te volgen. Hè? Die zoom, ja, ze noemen het een zoom, het is toch eigenlijk een lezing, hè?
Het is een lezing, ja.
Ja. En die begint om 19:30 op dinsdag 20 april. En de mensen kunnen zich nog aanmelden, hè? En er zit ook een betaling aan vast, dacht ik. Men kan zich melden bij het innerlijk besef. En het e-mailadres is dus info@innerlijk en dan een vlak streepje besef.nl.
Ja.
En daar kan men zich aanmelden dus. En dan moet dat gebeuren voor dinsdag 20 april. En de lezing begint om 19:30.
Ja, inderdaad. Dat klopt. Ja, dat kan ik bevestigen. Ja.
Ik hoop dat u dus daar veel succes mee hebt. Met deze lezing. Ik heb daarvan genoten wat u verteld hebt in ieder geval.
Mm. En, men kan altijd ook een heel kort artikel, opiniestuk daarover lezen in een Vlaamse krant, Knak. En ik heb daar een opiniestuk geschreven onder de titel In de coronacrisis is de maatschappij in de greep van absurde oordelen. Dat is een artikel dat kort de inhoud schetst, maar in de lezing zelf zal ik daar natuurlijk veel meer over vertellen.
Ja, dat is ook een informatie van uw kant. En die wordt dan in dank geaccepteerd. Ik wil u hartelijk danken voor wat u verteld hebt en ik wens u veel succes met de lezing.
Dank u wel. Goedemiddag nog.